Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij schilder Tim Ayres. Tim Ayres, die sprak ik één keer eerder. Dat was in de Art Chapel, Tim.
Drie jaar geleden volgens mij.
Vijf jaar geleden denk ik alweer.
18.
Drie jaar, 18. Oh ja, dat was natuurlijk, ja precies. In die mooie ruimte.
Ja. Yeah.
Moeilijke ruimte zou je ook denken voor schilder kunst, maar jouw werk leende zich op dat moment heel goed. Die serie werken die je daar maakte, voor die ruimte.
Ja, dank je. Dat was niet daarop gemaakt, maar dat kwam daar goed te pas. En ja, het was die road movie serie, 14 schilderijen, gebaseerd op de Kruisweg, heet dat zo in Nederlands? Ja. De Kruisweg?
Kruisweg, ja.
En dat kwam er goed uit om dat in een cirkel te kunnen ophangen. Dus ja, dat lukte wel. Dat is oké. Yeah.
Jij hebt heel lang gewerkt op één wijze. En die roadmovie die brak daar al mee.
Ja.
En die ene wijze, dat is dat je een grond schilderde. En op die grond plaatste je een woord of een zin, of een versregel, zou je het ook soms kunnen noemen.
Ja, een kleine kreet of
want dat speelt daar ook een rol in. He, dus taal speelde altijd wel een rol. Dat is in die roadmovie was dat niet het geval als zodanig. En dat was heel strak typografisch vormgegeven. Mm-hmm. He, een soort industriële drukletter die je daar schilderde. Daar ben je van afgestapt. De taal heeft jou niet verlaten. Je bent nog steeds een gretig poëzielezer ook. En daar zullen we ook het komende uur wel over te spreken komen. Maar voor dit gesprek had ik je gevraagd, want ik ben weer een beetje naar de bron van dit programma teruggegaan. En dat is 1 uur, 1 gast, 1 kunstwerk. En je had mij vorig jaar een tweeluik laten zien. En dat tweeluik, dat heb je weer opgehangen voor deze gelegenheid. Het is een imposant werk. Hoe groot zijn deze twee doeken?
Nou, elk 2,75 breed, bij ik geloof 1,70 hoog. En dat was ooit bedoeld, dus eigenlijk in totaal 5,50 breed. Dus
ja, want het hangen horizontaal.
Ja, precies. Ja, het is een liggende landschapformaat. Het begon als één schilderij, één paneel in de lente van 2019.
Ja, maar dan zet ik je eventjes stop.
Even pauze.
Ja, want deze twee doeken, als formele beschrijving eventjes, horizontaal, die hangen naast elkaar. En de middenlijn, dat is een ruimte, een marge, die je hebt gemaakt van, nou, hier op een afstandje gezien, 2-3 centimeter.
Yes, 3 centimeter.
Ja, dat is een kleine marge.
Na een lange puzzel moest dat 3 centimeter worden.
Ja.
4 klopte niet, 2 klopte niet, 5 klopte niet. En echt naast elkaar klopte ook niet.
Dat doet me denken, Tim, aan een anekdote, denk ik, zou je dat kunnen noemen. Dat Ludwig Wittgenstein. Mm-hmm. En Ludwig Wittgenstein, die was ook ingenieur. Hmm. Ja, niet alleen filosoof, hij begon als ingenieur, was geschoold als ingenieur. En voordat hij meer richting de wiskunde ging en de filosofie. En die heeft voor zijn zus, hij kwam met een schatrijke familie. Voor mij de rijkste familie van Oostenrijk in die tijd. En staal, denk ik. En hij had voor zijn zus en haar man, Stornborough Wittgenstein, had hij een villa gemaakt, ontworpen. En werd hij wel bijgestaan door een architect. En toen het hele ding bijna af was, toen was hij toch niet tevreden over, volgens mij, de salon. Want de verhoudingen vond hij toch niet helemaal kloppen. En toen heeft hij het hele plafond laten slopen voor een flinke ruimte. Want het moest, ik meen, 3 centimeter gecorrigeerd worden.
Wow.
Ja. En dus ja, soms komt het op dat soort kleine marges aan.
Ja. Anekdotes, maar dat 3 centimeter kwam uit van je had Alan Uglow, die Britse schilder, die een vriend van mij was. En hij had dus die standard leaning schilderij.
Ja, daar heb je ook nog een mooi tekstje over geschreven in dat...
In de Axo-catalogus. Dank je. En Alan heeft ook wel heel lang uitgepuzzeld van die blokken waar die schilderij moest komen opstaan en wat voor angle tegen de muur en dat soort van dingen. En die kwam uit op een vierkante blok of een lange blok met een doorsnee van 3 bij 3 centimeter. En daar heb ik een van, die staat daar op de kast. En met het uitpuzzelen van, het klinkt zo onbenullig, maar het moest naar 3,5 centimeter, 4 centimeter, 2,5. En toen deed ik dus die blok van Allen tussen en dat klopte in mijn opzicht als een kleine... Ik zie het als een kleine pauze in de twee schilderijen. Dat je gewoon even ademt. Je kan even inademen. Sentimenteel gezien is het heel fijn dat Allen in dat schilderij ergens verkeert, zeg maar. Dus,
Mooi.
Lieve Allen, ja.
Dit schilderij, dat heet ook, en dan, dat verklaart ook de pauze wellicht. At both ends of a thread that holds us here.
Mm-hmm.
En dan tussen haakjes, without breaking anything.
Yeah.
Dat deel tussen haakjes staat op het tweede doek. En wat ik als eerste zag, was ook het eerste doek. Ze zijn in tijd echt na elkaar ook geschilderd. Er zit ook nog wat andere schilderijen tussen die je toen gemaakt hebt, ook volgens mij.
Zeker, ja.
Dus de taal is weer teruggebracht in je schilderkunst. Die bestond ook wel in de vorm van titels nog. Maar nu is het en de titel en het is geschilderd, maar niet meer met die strakke typografie. We hebben te maken met grote, donkere doeken. Het is bijna niet te fotograferen.
Nee.
Want op foto lijkt het er zwart uit te zien, maar wat zwart is, is blauw, is zelfs geel, is groen. Dat doe jij op je eigen manier, met hele dunne lagen, heb ik begrepen.
Mm-hmm.
Wel acryl.
Acryl, ja.
Ja, ik was verrast dat je met acryl een dergelijke transparantie kunt bereiken.
Ja, dat gaat terug van die dingen op MDF, die waren gewoon gemaakt met een huisverf, gewoon industriële verf waar je mee je kozijnen mee schildert en dat soort dingen. Het is gewoon echt heel simpel recht toe, recht aan. En dat verhaal van mij met het ongeluk en niet meer kunnen tillen en overstappen naar acrylverven.
En linnen.
En op linnen inderdaad terug op doek. Het was zo'n ontdekkingsreis van wat acryl kon doen. En ik ben niet in olieverf gaan werken, omdat ik wou niet meer in dat stinkende stank zitten de hele dag. Met de
oplosmiddelen.
De turpentine lucht en zo. En acryl is lekker snel. Ja, lekker snel. Het gaat goed, je kan er gewoon door. Je kan er op een dag gewoon heel veel bereiken. En als je acryl aanlengt met media's en water, niet te veel water, dan gaat het mis. Maar je hebt allerlei media tegenwoordig, mediums, waar je gewoon een glaziertechniek kan gebruiken. En dat doe ik. Dus op zo'n doek staat zeker iets van 30 lager verf overheen. En dan ben je een bepaalde diepte in de kleur, in plaats van een soort van dichte laag. Daar gaat het om voor mij. Alsof je ingezogen kan worden in de kleur.
Ja. Ja, ik probeerde zojuist een detailfoto te maken.
Ja.
Met mijn telefoon van het werk. En dan valt het op hoe het ook spiegelt. En dat is iets wat je helemaal niet opvalt als je het zo ziet. En het is wel zo dat je weinig vaste grond hebt. Het is echt een ruimte die je geschilderd hebt.
Ik hoop het, ja.
En wat interessant is, is dat je weliswaar geen strakke typografie meer hanteert. Het is zelfs zo dat je de titel van het werk, dat zou je kunnen zeggen, is ook nou, het motief van het schilderij. Hè? Het is wat het beeld als het ware maakt in die ongrijpbare ruimte. En dat heb je met de hand geschilderd.
Ja.
Met de vinger zelf.
Letterlijk met de hand, ja.
Ja.
Ja, met de vinger, ja.
Nou ja, volgens goed gebruik. God die schreef ook zijn stenen tafelen met de vinger.
Oké, okay, nou, ja. Hey, good company.
Precies, precies. Ja, en een hele losse manier van werken.
Ja, dat heeft dat verhaal nog achter liggen. Is het, ik was jaren bezig met die zogenaamde schablonen schilderijen, van die strakke typografische dingen inderdaad. En dat ging dus over iets zeggen in de meest eenvoudig en recht-toe-recht-aan manier. De inhoud van het besef, begrip van de tekst, het woord tekst, kreet, verladen van tekst, zat in de tekst. En toen, ja, mijn leven is dus door allerlei dingen heen gegaan.
Ja, want dan eventjes voor die mensen die dat vorige gesprek niet gehoord hebben.
Okay.
Jij hebt die, we spraken elkaar over Road Movie,
ja,
hè, die
ja.
14 schilderijen. Maar dat had ook een hele persoonlijke betekenis in die zin, is dat jij met een verzamelaar of galerist in Duitsland op de autobaan van de weg bent geraakt, ongeluk, ja. En daar heb je van moeten revalideren.
Ja.
Dus dan hebben we dat gehad. En dat heeft ook een effect gehad op hoe je leefde en dus ook hoe je je kunst bedrijft en dus ook waar je naartoe bent gegaan in je kunst uiteindelijk.
Ook wel wie ik ben geworden als mens. En ik heb het dus toen gedacht en ook wel toen tegen jou gezegd, maar nog een keer dan. Want het klopt nog wel, is dat ik denk dat zo'n trauma, ik dacht aan die gebeurtenissen van 9-1-1 in Amerika, in Amerika in het algemeen. Wij gingen als een maatschappij, als een wereld in een bepaalde richting en dat ging oké, en dat was oké. En die dingen gebeurden die dag en die heeft onze wereld van half graad of 1 graad opzij geduwd. En een paar jaar later, dat graad, kom je uit een heel andere plek dan je dacht dat je naartoe gaande was. En dat is precies hetzelfde met mij gebeurd, die gebeurtenissen van die dag. Waar ik ooit een novelle over schrijf, maar dat niet toe. die heeft mij uiteindelijk, zo bijna 10 jaar later, ergens helemaal anders gebracht in mijn leven. En ook wel wie ik ben, wie ik ben geworden. En dat is fascinerend. En dus dat heeft ook wel een effect op mijn kunst. Dus op een gegeven moment, dat hele typografische afstand wat ik gebruikte, dat paste niet meer bij mij. Ik dacht van, ik moet het anders pakken. En dan wordt men gaat men terug naar een soort van kunststudent ding. Je moet het opnieuw leren, je moet techniek opnieuw leren. Acrylverf, doek, die had ik nog in mijn handen ergens, maar van de kunstacademie. En dan ga je ook wel terug naar je leermeesters, je influences. En dat voor mij als jonge man was zeker Cy Twombly en Willem de Koning en Bryce Martin, dat soort van dingen. En dus je gaat een nieuwe pad op. En gewoon nieuwe dingen ontdekken. En de vraag was simpelweg, hoe schrijf ik dus een tekst, omdat voor mij blijft dit gewoon eigenlijk simpelweg alles wat ik doe, alleen maar wat ik doe, is gewoon de titel van een schilderij op de schilderij schrijven. Hoe dan ook. That's all I do. So simpel is het wel.
Ja, als je het inderdaad heel kort wil samenvatten.
Ja, yeah, eigenlijk wel, ja. Yeah. Yeah.
Dat kan elke schilder zeggen. Want dat is interessant. Ik had het daar toevallig deze week met een andere schilder over. En dat ging dan ook over deze gesprekken en of daar wel eens het gevaar bestond dat een schilder, in dit geval specifiek een schilder, zich te veel kon blootgeven in zo'n gesprek ook, als schilder. Mm-hmm. Want ik ben niet iemand die hele persoonlijke gesprekken voert. het maakt niet uit, want je hebt nooit een recept dat je even kunt uitvoeren.
Nee, en ook wel over wat jij doet met deze mooie radioprogramma's, is dat je hebt het dus over een visuele iets met in woorden.
Ja, words for pictures.
Words for pictures. En in mijn geval zijn dus pictures van woorden op de radio die moet verteld worden alweer in woorden. Dus ja. Dat is ook een mooie flip-flop, zeg maar.
Zeker.
Dus het ging dus over hoe breng ik dus een tekst op een doek als ik geen schabloon gebruik. En dus ik heb kwasten gepakt en dan wordt het meer calligrafisch. En heb je ook wel over je handschrift, letterlijk je handschrift. En ik was, het grap was met mij, is dat ik was altijd heel tegen de handschrift. Er mocht geen handschrift in de schilderij komen. Nou, dan ga ik dus echt mijn eigen handschrift gebruiken. En ja, daar heb je een bepaalde fluiditeit in de schilderij, en druppels en dat soort van dingen. En ik zag dat vaak alsof je een soort van dirigent bent. Een soort van, ja, conducting the painting.
Ja. Ja, want wat belangrijk is, denk ik, om te vermelden voor de mensen die het moeten doen met de foto die ik bij de aankondiging plaats en die er nogal zwart uitziet en wat het in werkelijkheid niet is, is dat je in die geschreven lagen, want die tekst die je aanbrengt dan, die op de titel van het werk is, at both ends of a thread that holds us here without breaking anything, is dat die tekst die schrijf je met dezelfde aangelengde verf, een soort gelijke aangelengde verf, want het is een andere kleur heb je daarvoor gebruikt.
Yeah.
Het is bijna fluoriserend. Dus het doet mij denken ook aan die algen die je, als je geluk hebt op een zomeravond, kunt die golven kunt zien doen oplichten. Ja, daar doet het ook aan denken.
Ja, fosforescent.
En ja, precies. En die lopen ook weg over het doek. En dat is daar deel van. Dus je ziet ze opkomen en tegelijkertijd verdwijnen ze weer. Dus ik moest ook denken aan die beroemde zin die Yeats volgens mij op zijn grafsteen heeft staan. Here lies a man whose name was writ on water. En Bill de Koning die heeft dat ook voor een schilderij gebruikt. Yeah, whose name was yeah, written in water.
Yeah.
Ook in die periode dat hij nogal aanlengde. Op een andere manier dan jij.
Yeah.
Waardoor het net lijkt alsof die tekst opdoemt en tegelijkertijd alweer aan het verdwijnen is. En dat is zo omdat het druipt, maar dat is ook zo omdat het oppervlakte het in zich op lijkt te nemen. Het is een soort diepzee waarin weinig licht is, maar het spaarzame licht dat er is, dat doet dingen zo eventjes oplichten. En als je dan beweegt langs het schilderij, dan krijgt het ook een andere karakter en een andere presentie.
Ja.
Maar goed, dan gaan we weer terug naar je handschrift.
Handschrift en de kwast. En dat had wel iets. En op een gegeven moment, ik had niet even. Je zit in een beslagen ruimte, in een café of zo, in de etalage. En je schrijft dus iets in de damp, in de condens.
Ja.
Van het ruit. En dan schrijf je voor jezelf, maar degene die buiten staat, die leest dat dan in een spiegelbeeld. Toen dacht ik, kan ik dus gewoon schrijven met mijn vinger? Is dat dan te doen? Dus daar kwamen een paar schilderijen uit. En werd inderdaad, sommige schilderijen waren dus in spiegelbeeld geschreven. Alsof, en dat was ook wel een soort van flip-flop, alsof de kijker van de schilderij inderdaad een kijker was van buiten een café waar ik een bericht aan het sturen was vanuit binnen het café of het schilderij. Dat heb ik ook letterlijk gedaan in mijn hometown met mijn neef. Zat ik op hem te wachten, hij kwam aan. Ik ging dus in de condens schrijven. Dus er kwamen dus een paar schilderijen dat ik heb echt gewoon mijn vinger in de verf en gewoon de woorden geschreven. Dat is ook wel best wel moeilijk, omdat een vinger die draagt niet zoveel verf. Dus hij wordt op een gegeven moment een beetje stroef.
Hydrostatisch, zelfs. Het neemt geen verf op.
Ja, het is geen kwast.
Ja.
Maar voor deze schilderij moest dat wel zijn. En dus om het ietsjes meer uit te leggen, de linkerpaneel staat inderdaad wel ergens te lezen. Eigenlijk meer holds us there, dus vanuit zin van at both ends of the thread that holds us here, not there, here. En de rechterpaneel heeft een schaduw van die tekst without breaking anything, maar is meer opgebouwd door alleen maar kleine touches, gewoon aantastingen van mijn vingers. Om eigenlijk wel van Deus te gebruiken, little arithmetics, wat ik heel mooi vind als titel, little touches.
Ja, maar het staat er in spiegelschrift, maar niet helemaal, heb ik de indruk.
Ja, jawel, helemaal,
want ik zie daar toch ook een E. Oh, dat is de G natuurlijk, van everything.
Ja.
Ja, precies. Ja. Dus dat staat in spiegelschrift. Ja. En om de vorm te beschrijven, is dat die tekst, at both ends of a thread that holds us here, die begint linksboven.
Ja.
En die loopt zo omlaag, de letters die zinken als het ware weg richting de onderkant, maar zonder die onderkant te raken. En daar lijkt het een soort kom te vormen.
Mm-hmm.
En de tekst rechts die in spiegelschrift staat, die begint ook weer rechtsboven en die zinkt ook naar beneden, waardoor je inderdaad een hele donkere vorm krijgt. De tegenvorm zou je kunnen zeggen. En dat is die grote diepte die je daarin gecreëerd hebt. En dat maakt ook dat die schilderijen naar elkaar toe worden gedrukt, als het ware, waardoor die 3 centimeter ruimte onder spanning komt te staan.
Mm-hmm. Curieus dat jij leest dan die rechte schilderij van rechtsboven terug naar links, omdat de hele ding was gewerkt als echt letterlijk van links naar rechts. Omdat ik wou ook wel iets met een Chinese scroll maken. Gewoon dat je openmaakt en dat lees je ook wel en dat zie je. En dan heb ik dan associaties met een movie of een boek. Dat je volgt van links naar rechts. Hoewel de Chinezen die doet het andersom, maar dat niet toe.
Maar dat je in ieder geval een soort lopende continuïteit krijgt.
Wel of niet?
Ja. Ja, dat krijg je dan,
het idee
van een rol.
Dus ik zag het echt van links en dan inderdaad naar beneden met een soort van een hyperbol, heet dat, of een boog. En dan weer omhoog en rechtsboven de schilderij uit. Daar verlaat je dan de schilderij, in mijn opzicht, dat was mijn idee. En dat doe ik wel heel vaak met mijn schilders, gewoon rechtsboven.
Ja, maar dat is natuurlijk zo wat vorm betreft.
Ja.
Maar op het moment dat je gaat proberen om de letters ook daadwerkelijk te lezen, dus als je niet meer aan het kijken bent naar het schilderij, maar als je naar de detaillering van de letters gaat kijken in een poging om die letters te reconstrueren, hè, want dat is met name het rechterpaneel wat in spiegelschrift staat, het geval.
Mm-hmm.
Dan moet je toch echt die vloeiende lijn breken.
Ja, inderdaad.
Maar dat is wel hoe je daar terecht komt, inderdaad. Dus als een golf van links naar rechts. Ja.
Ja, en je kunt dat ook wel zien als een soort van een boek die opengaat. Dan dat middelding, die 3 centimeter... is dan de spine van de boek. Of een altarpiece die gewoon open is aan de muur.
Ja.
Dat vind ik ook wel altijd een fascinerende manier van kunst kijken.
Hoe kom jij aan deze teksten? Zijn dat vrije associaties? Schrijf je poëzie zelf ook in je...
Dat zou ik nooit toegeven. No one's allowed to know.
Ja. Maar je brengt hier wel iets samen, hè? Om die fascinatie voor taal. Waar heeft hij altijd bestaan?
Ja, sinds jongs af.
Ook poëzie specifiek?
Ja, ik heb daar ergens een boek van mijn puberpoëzie, mijn adolescent poetry. En ik dacht heel lang als adolescent, als puber, dat ik zou misschien echt inderdaad een dichter worden.
Ja.
En toen Ik heb best wel jong, 16 of zo, Eliot gelezen en voornamelijk The Wasteland. En toen had ik zoiets van, ja, dat bereik ik dus nooit. Dat is gewoon echt, dat is voor mij het einde, het begin en einde van alles qua poëzie. En ik moet wel zeggen, dat The Wasteland is echt een gift that keeps giving. Dat blijft gewoon echt centraal in mijn leven. Dus de taal en natuurlijk songteksten, Joni Mitchell, Neil Young, Bob Dylan, dat soort van dingen. In het begin. En literatuur, natuurlijk. Ik lees heel veel. Heel veel. Best wel veel. Dus voor mij de poëzie, tekst, taal, is een soort van figuratism. Het is een manier van een beeld geven op een schilderij zonder iemand te moeten schilderen die doet iets. Dus dat, wat gebeurt, schrijf ik gewoon op. Maar dat is niet letterlijk een report of action. Dat is meer een report van gevoelens of proberen bij een essentie te komen van ja, hoe leven in elkaar zit of dat soort van dingen. Dus, dus die teksten, de eerste, de linker, at both ends of a thread, dat kwam misschien ergens van wat ik heb gehoord en ik heb dat dus dat van gemaakt, ontwikkeld. En de rechter, without breaking anything, is eigenlijk wel van E.E. Cummings ooit. Van een gedicht van E.E. Cummings over the spring, de lente. En dat vond ik gewoon zo mooi, without breaking anything. Het gaat over de tederheid van de lente, die worm zich binnen bij je. En het is heel gentle. Maar ik vond het als een levensconcept, dat je door het leven gaat zonder te veel
brokken te maken.
Ja, te beschadigen. Dat vind ik wel een hele fijne aspiratie voor een mens. Dus,
ja.
En at both ends of a thread is natuurlijk, dat gaat over leven en dood. Dat is gewoon geboorte, de lichten gaan aan, dood, lichten gaan uit. Zo zie ik dat dus. Maar in the meantime heb je dan 70, 75 jaar of zo, waar je gewoon heel veel kan meemaken en verrichten en doen. En ja, zo is het leven. Dus,
ja, ik geloof, wie was dat? Ik denk Barnett Newman, die dat ooit een keer zo omschreef. Ja, dat het leven eigenlijk inderdaad een klein vonkje is tussen een heel grote niets daarvoor en daarna.
Ja. Zoiets, ja.
En wij zijn geneigd inderdaad om het leven als een uitgestrektheid te zien.
Ja, voor ons is het wel zo. Ja, wij leven zoveel jaren.
Maar dat is verschil in perspectief in waar je het toe relateert.
Ja, maar in het universum is het gewoon echt, het is maar een vonk. Het is echt niet te geloven hoe klein wij zijn. Dus
nee, precies.
Dat vind ik fascinerend en het geeft ook mij heel veel ruimte in mijn manier van denken, omdat dan kom je dus in absurditeit uit, absurdism.
Ja. Nee, maar dat is heel mooi hoeveel ruimte het geeft om een positieverschuiving te krijgen, want hij bekijkt het dan van buiten.
Ja.
En doorgaans bekijken wij het leven natuurlijk vanuit dat leven en dan krijg je een ander perspectief. Maar het kan heel verhelderend zijn.
Ja.
Ja, maar je kunt veel kanten op met zo'n poëtische regel.
Want ik hoop het.
Dat wordt het natuurlijk.
Omdat poëzie voor mij is natuurlijk heel veel dingen. Maar één is dat het gewoon een ruimte is. Dat het geeft een ruimte voor het voelen en dan het denken over voelen. En ik weet niet wat eerst komt, maar je leest iets of je pakt iets wat poëtisch is. Het hoeft niet alleen maar woorden te zijn, maar het kan ook wel een licht of een actie of een beweging of zo. Maar, en dat geeft ruimte. En het gaat voor mij over wat gebeurt in die ruimte. Dus, en als ik dat in een schilderij dan kan brengen, dat is de poging.
Je hebt dit werk, dat heb je gemaakt vanuit die poëzie, vanuit de titel. Dat is inmiddels een titel geworden, maar dat was, laten we zeggen, een vers. Of heb ik dat
niet? Nee, omdat dan kom je dus bij het idee van de schilderij is een illustratie van een idee over poëzie of een titel. En dat is het niet. De titel, hopelijk is een ingang in het inhoudelijke aspect van de schilderij. Van wat voor effect heeft de schilderij op de kijker? Dus het is een clue. Het is een ingang. Het is ineens geen clue. Het is geen detective novel hier. Het is gewoon een ingang.
Oh nee, maar zo zie ik het niet. Want wat heel interessant is natuurlijk, is dat, hè, we hebben het nu gehad over die relatie die het kan hebben met het leven. Hè, wat het betekent als je dit vers, hè, die ook de titel is en die ook in het schilderij zit, als je die existentialistisch leest. Mm-hmm. Maar ik ben ook geneigd om het binnen de context van het schilderij te lezen. Mm-hmm. En dan krijgt het weer een hele waarde. Hè? En, want die as, dat zijn dan ook die twee doeken.
Ja. 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 En dat is misschien ook wel goed om te vertellen, hè, voor de radio, is dat er zit een bepaalde soort van bounce in de schilderij. Het heeft een soort van ritme, een soort van een loopaspect. Al die de vingerbewegingen in de letters. Ja, ik zie dat puur als een soort van bouncing beweging door de schilderij. Dus je wordt meegenomen in de schilderij. Dan kom je dus weer op het dirigenten-idee of het passage. Omdat de schilderij is eigenlijk wel een poging tot een passage te schilderen. Het passage van een mogelijke leven. Dus daarom zeg ik het dus echt van links naar rechts. En zo van, dan heb je dat passage meegemaakt, heb je even een pauze in het midden. En dan ga je weg en dan ga je dood. Zo simpel is het wel voor mij. Maar en dan dat donker element waar niets gebeurt in het midden. Dat kom wat jij beschreef, dat is dan voor mij oblivion. Dat is gewoon niets waar wij vandaan komen en teruggaan uiteindelijk. Dus een passage. Passage is voor mij het beste woord.
Ja, dat heb ik je wel een keer gezegd, denk ik ook. Maar ik moest ook denken, dit schilderij doet me aan zoveel dingen denken. Door het schilderij, maar door de titel. Maar het doet me ook denken aan Through the Looking Glass.
Ah, oké. Okay. Nooit gelezen.
Alice in Wonderland.
Tot mijn schaamte.
Ja. En dat roep je ook op door dat spiegelschrift.
Ja, ja, ja.
Waardoor het andere zich hetzelfde voordoet. Het andere, als in het linkerpaneel, doet zich hetzelfde voor als het rechterpaneel. Of andersom, omdat het tweede deel volgt. En het is wat anders. Het is tegelijkertijd, het is ook een correctie. Of een commentaar tegelijkertijd. Want dat linkerdeel, dat zou ook heel, heel resoluut kunnen zijn. Hè? Als je het niet in die ruimte denkt, maar echt als een bouwde uitspraak. Mm-hmm. En dat rechterdeel, dat zorgt toch voor een soort concurrentie. Voor een correctie, pardon. Omdat het gaat niet ten koste van alles. Weet je, want without breaking anything. Een soort prudence.
Ik hoop dat wat ik hoor en leef, of hoor tenminste in dat phrase, without breaking anything, is een soort van vrede. Dus je bent doorgekomen zonder inderdaad al te veel beschadigingen te verrichten. En dat je ook wel je best hebt gedaan. En dat voor mij is echt een soort van Als mens is het voor mij heel belangrijk dat je, gewoon, dat je toch wel je best doet ergens. Ja. Als een aspiratie. En wij leven natuurlijk in een wereld waar dat heel vaak anders uitziet. Dus,
Ben jij zo heel erg over zo'n versregel, dat heeft jou gefascineerd, wat jij dan genoteerd hebt? Op een velletje of in een boekje wat je hebt misschien?
Ja, absoluut. Er zijn hier papiertjes met allerlei ideeën. En,
ga je daar speciaal voor zitten? Of is dat iets wat van af en toe komt en dan...
Ja, die wandelen door mijn hoofd en ik zit er muziek te luisteren. Dan hoor ik iets verkeerds of ik hoor iets en ik denk van, dat is curious. En dan ga ik dus mijn eigen ding omheen bouwen of ontwikkelen. Ja. Maar ik moest bijvoorbeeld... Ik moest laatst denken aan iemands handschrift. En dat is een weird kinderachtige handschrift van een volwassen iemand. En het schreef dus op... Your voice sounds like your handwriting. Dus dat soort van dingen gebeuren. Dus ik ben ergens aan het denken over iets. En er komt dus een soort van relativity over wat ik aan het denken ben. En... dan wordt dat dus opgeschreven. En dan die ligt hier en er wordt bekeken en over nagedacht. En eventueel wordt dat misschien een schilderij. Het wordt een schilderij als ik vind dat er genoeg ruimte is in de tekst, waar mensen in het algemeen hun eigen ruimte kunnen vinden.
Ja.
Dus ik heb het altijd, of tenminste, ik heb het ooit uitgelegd als, stel, je voelt je beladen, je voelt je niet goed, je voelt je zwaar, en je kan dus zeggen, I feel heavy. That's really boring, het is gewoon geen interessante tekst. Maar je kan ook wel zeggen, I'm a lorry. En de mensen denken, wow, hij is een vrachtauto. Wat betekent dat? Wat is hier de bedoeling mee? Om het heel simpel uit te leggen. En daar begint dus die ruimte waar ik over heb voor de anderen. Voor mij in eerste instantie natuurlijk. Maar als je dat brengt op een schilderij en mensen dat lezen. En in het lezen ben je eigenlijk aan het zien. Dus je bent je eigen image aan het maken. En dan hopelijk is hij los. Dan gaat hij ergens anders naartoe. Dus,
ja, precies.
En dat is natuurlijk met kleur en vorm. Dat speelt natuurlijk allemaal een rol. Dus,
ja. En als ik dan naar dat schrijven terugga. Dat schrijven, schilderen met de vinger. Ja. Dan heb je het dus juist over dat daar een bepaald ritme in zit. Je hebt al gezegd, ja, je doopt je vinger in een kom met verf. En dan schrijf je dat en soms corrigeer je het, denk ik ook.
Ja, zeker.
En, maar hoe krijg je dat ritme? Moet dat ritme ook in een soort vloeiende beweging zitten, in een soort continuïteit? En schrijf je dat in één keer? Of is dat veel meer zoals de schilder werkt?
Ja, de tweede, dat moet ik eerlijk teruggeven, dan wordt men gewoon cliché schilder. Gewoon heel veel ijsberen, heen en weer lopen tot je in de stemming komt. Heel veel kijken, heel veel moed opbrengen. En dan een idee hebben van waar het moet allemaal gebeuren en dan dat doen. En inderdaad, dan kom je dus in een soort van flow en dan haal je dus sommige dingen weg. Ik werk heel vaak met een plantenspuit om dingen weg te halen heel snel. En dan een föhn om het op te drogen. En dan ga je weer en... Ik bedoel, als je een E schrijft met je vinger, dat kan mooi worden of het kan heel lelijk en dom uitzien. Dus dan moet je dat weghalen. En op een gegeven moment heb je dus een bepaalde ritme. En een bepaalde hopelijke formele stevigheid. De dingen wel in een goede plek zitten of niet. En dan ga ik dus wat ik noem tickling. Dat is gewoon een beetje toevoegen of niet. Even kijken of dat opengebroken kan worden. Dus het is inderdaad echt schilderachtig, ja. Schilderkunstachtig.
Ja. Ja, dus in die zin is het ook echt gecomponeerd.
Ja, ja. Ja. It's really painting.
Hoeveel kleuren zitten erin? Want je zei al dat er tientallen lagen in zitten.
Ja, eigenlijk niet zoveel. Zo'n paneel is opgebouwd door eerst een paar keer geel, dan flink een citroengeel.
Ja. Ja, dat zie je ook nog wel. Dat is wonderlijk genoeg, ja. Ondanks al die lagen. Ja.
En dan een paar keer een bepaalde blauw, misschien een petalo blauw of een ultramarine, best wel een donkere blauw. En dan begin ik dus met die groen. En de groen is petalo, die woord kan ik nooit zeggen, petalo turquoise. En die heeft een bepaalde transparantie. En als je dat aanlengt, bij dat op, en dan je komt eigenlijk uit, voor de luisteraars, op een soort van gracht groen, die bijna op het zwart is. Maar net niet zwart. Als je iets heel zwarts daar tegenhoudt, dan zie je wel dat het zwart is.
Ja,
dat stuk licht. En ik ben ook wel gefascineerd met het echt ouderwetse, traditionele manier van de schilderij opbouwen. Ik bedoel, als je kijkt naar Della Francesco of die jongens van toen. Ze begon dus. Vleeskleur had een onderschildering van groen. Nou, leg dat nou uit. Wat slaat dat nou op? Maar het klopt wel. Dus de kleuren wat onder zitten hebben een effect op wat je op de oppervlakte meemaakt. Dus heb je een spanning of een gesprek tussen de binnenkant van de schilderij en de buitenkant van de schilderij. En in dat nanomillimeter van materiaal gebeurt dus heel veel dingen. En, op de oog en ook wel dus in de imagination. En dat, qua schilderkunst vind ik dat echt fascinerend. Als je dat kan bereiken, is... Dus de schilderij begint deep down, ja. Qua kleur.
Ja. Luister je naar muziek terwijl je aan het schilderen bent?
Ja, heel veel. Ja. Ja. Dus, en het is ook wel, moet ook wel gezegd worden over deze schilderij. Wat ik wou eerder vertellen is de rechterpaneel die bestond. En ik dacht dat die klaar was en ben ik weggelopen, klaar en kijk, maar kijk en kijk. Ik dacht van, nee, het klopt niet, het is het net niet. En van de zomer van 2019 was ik in Engeland een beetje wandelen en denken en ook wel over deze schilderij van, ja, wat moet dat? En er is een nummer van de National, dat heet Sleep Well Beast. Van de Sleep Well Beast LP, het laatste nummer. En dat nummer heeft een heel bijzondere vorm. Het begint met zijn gezang en hij heeft het over bij een feest staan en hij is een beetje eenzaam of zoiets. En dan gaat het dus in een best wel lange interlude van muziek, een beetje elektronisch muziek. En dan komt hij weer met zijn gezang, met zijn verhaal en dat. Ja, waar het echt over gaat is ook wel niet helemaal duidelijk. Maar. En ik vond dat vorm heel mooi. Zo van, je begint met iets vertellen en dan ga je dus in een soort van interlude. En dan aan het einde van de nummer vertelt hij nog iets en dan is een nummer klaar. En ik dacht van, hoe zou ik dat als schilderij kunnen maken? En toen kwam ik op het idee van, die schilderij die moet een tweeluik worden. Dus een begin. En dan een passage van iets of niets. En dan een uitweg weer. En dan kom ik dus in een soort van cinematic manier van denken over wat een schilderij kan zijn. Dan kom je ook wel weer bij Joni Mitchell, waar we eerder vandaag over hadden. Van de bepaalde periode van Joni, dat heel cinematic is. Die vertelt echt een verhaal. It's a big picture. Ook wel Deus, die maakte ook wel van die cinematische nummers. Dus dat zat ook wel in deze schilderij. Van, how do you make a cinematic musical painting?
Ja, en daar zit ook
als een schilderij.
Ja, maar in het voorbeeld wat je aanhaalt, er zit ook een element in van een soort terloopsheid.
Hmm.
Hè, dus, en dat het net lijkt alsof de kunst van de muzikus...
Sorry, Robert, terloops is gewoon just happened, toch?
Ja,
gewoon,
ja. En ja, precies. Dus er is een soort gesprek en als een soort troubadour is er een soort inleiding. En dan is het de muziek en dan zijn die woorden er weer.
Ja.
En het is niet of het een of het ander. Hè? De kunst hè, van de muziek, dat is niet de enige kunst. Datgene wat terloops zo wordt gebracht, mm-hmm. dan die tekst, die, wat dan leek als inleiding, dat is al het werk op een bepaalde manier. Mm-hmm. En dat heeft dit werk ook, dat lijkt iets achterloos te hebben. Hè, waar je eerst die hele strikte typografie had, zo neergezet, alsof het gedrukt staat. Mm-hmm. En heel ferm. En hier heeft het een bepaalde terloopsheid. Het is ook aarzelend, want het komt op, maar het lijkt ook weer te verdwijnen. En het doet alle twee tegelijkertijd. En waardoor het ook bijna een soort toeval lijkt dat er de kleuren uiteindelijk letters vormen. Want wellicht zijn het slechts elementen in een ruimte.
Mm-hmm.
En je hebt inderdaad ook wel iets dat je daardoor in dat opkomen en dat weer wegzinken in die ruimte van tijd. Maar nogmaals, het heeft ook die terloopsheid. Iets onnadrukkelijks. Terwijl je tegelijkertijd, ja, die zin, die heb ik toch echt bij me gedragen ook een tijdje, dat vers. Omdat het een heel prettig vers is om over na te denken, omdat er zoveel ruimte mm-hmm. in zit. Ja.
Nou, dank je. Ja,
dus in die zin zou ik kunnen zeggen vanuit mijn perspectief, dat vind ik het heel mooi dat je die anekdote vertelt inderdaad, over die muzikus, hoe dat gaat.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En dat, dat inderdaad zo werkt ook voor mij, die dit schilderij dan ziet.
Ik hoop het, omdat ik zie het echt als een passage. Het is echt zo van, omdat hij is ook wel te groot om in één keer in te nemen. Of tenminste, als hij misschien in een heel grote ruimte, ofwel hier op een atelier, kan dat wel. Maar ik zag het altijd als iets wat je moest eigenlijk wel langslopen.
Ja, ja.
Heen en weer. En okay, omdat in onze westerse cultuur is het vaak van links naar rechts. Zo lezen wij dat dan wel. En het was ook wel in het maken van, omdat dus het rechtpaneel die bestond in een bepaalde vorm. En toen in het lente hadden wij dus natuurlijk de eerste lockdown. En wat doe je dan? Dus ik ben hier op mijn atelier heel veel geweest. En ik dacht van, ik ga die tweeluik maken. Dus een nieuwe paneel laten komen.
Maar dan onderbreek ik je even, want je hebt het al twee keer gezegd. En ik dacht van, hoe zit dat ook alweer? Want ik heb hem echt in volgorde gedacht. Dat het linker paneel eerst bestond.
Rechts. Naar
het rechter paneel.
Eerst, ja.
En dat die vergissing heb ik een keer eerder gemaakt. Maar het rechter paneel, without breaking anything, dat bestond als eerste.
Die bestond als eerste. Dus ik heb dus nog een paneel doek laten komen. En in die weken voor de lockdown heb ik dus het linker paneel opgebouwd, ingeschilderd, met mijn vinger gedaan. En inderdaad gewoon heen en weer gelopen. Ineens als geen ijsbeer, maar meer als een wolf of zo, I don't know. Maar dat was inderdaad dat idee van passage, van wat gebeurt als je langs de schilderij loopt.
Ja, ja, ik begrijp het.
En dan kom ik dus weer terug op dat scroll, dat Chinese scroll ding, dat uitrollen en dan krijg je dus het verhaal. Het verhaal.
Ik heb de indruk dat het linkerpaneel iets concreter is. Dat kan ook zijn omdat hij verder van het raam afhangt.
Ja, hij was iets anders opgebouwd qua kleur. Maar dat mag wel.
Ja, dat is mooi.
Het stoort me niet, omdat met dat links naar rechts element van een schilderij maken. Ik vond het wel goed dat rechts is wat opener. En dat je je eigenlijk wel met de oog wat makkelijker het schilderij loslaat. Of wegloopt van het schilderij. Maar dat is mijn manier van maken en denken. Maar ik weet niet hoe andere mensen een schilderij lezen. Je hebt dat enorme ding in Houston, Texas, van Twomley, die Say Goodbye Catullus, van 11 meter lang of zo, die schilderij. En het schijnt dat hij heeft dat gemaakt van rechts naar links. Je moet het eigenlijk wel op zijn Chinese manier lezen, maar dat gaat gewoon zo tegen onze westerse nerf, zeg maar. Dus ik ben echt van links naar rechts. zo simpel is het wel voor mij. En dat heb je met tekst natuurlijk, bedoel. Dat zit gewoon in. Maar formeel gezien, er moet natuurlijk altijd iets zijn die je oog aanmoedigt om terug te gaan naar de linkerkant. Dat je in een soort van cirkel komt van lezen. En dan heb je dus inderdaad over dat cirkel, at both ends of a thread that holds us here. So van, en weer terug, en weer terug.
Ja. En maar daar vraagt, wat ik net ook aangaf, dat vers, dat vraagt daar ook om daarbij terug te komen. Ja. Omdat je het op verschillende manieren kunt denken. En ik hou me expres in om daar niet verder op in te gaan, om dan wordt het een soort verklarend uur.
Wat ik wel mooi vind van dat zinnetje van de vers, wat je noemt een vers, is at both ends of a thread that holds us here. Dus in dat zinnetje heb je dus inderdaad tegelijkertijd het begin en het einde. En dan kom je uit in die Eliot in de Four Quartets, in our beginning as our end. En die kan ik niet citeren, jammer genoeg.
Maar. Ja, want hij draait hem ook om, hè? Ja, dus, in our beginning is our end, in our end is our beginning. Ja. En dat komt van Guillaume Machaut. Ik denk 14e of 15e eeuws componist op internet te vinden en te beluisteren.
Vast wel, ja. Dus dat was de bedoeling van de schilderij. En ik moet wel zeggen van is een schilderij van mij die hangt in de Stedelijk, of die hangt af en toe in de Stedelijk. En het is een paneel, is niet zo groot en echt niet zo breed. Maar dat ging ook wel over wat gebeurt links, vervolgd op de rechterhand. En het schilderij heet When Two People Meet, When Two People Part. En dat is wel een thema die steeds terugkomt bij mij. Ik heb ook wel ideeën om daar meer te gaan indiepen van een cyclus idee van links is eigenlijk hetzelfde als rechts. Alsof een schilderij eigenlijk wel een cirkel is. En dat je gewoon toevallig begin je op die punt links en kom je uit op die punt rechts. Maar de rechterpunt is eigenlijk wel de linkerpunt. Alsof een globus, een sfeer of zo. Dat is wel iets wat ik wil gaan uitzoeken in de komende maanden.
Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja.
Timmers, we zijn aan het einde van het gesprek over At Both Ends of a Thread That Holds Us Here, met de mooie alliteratie.
Ja. Yeah.
Without breaking anything.
Ja, dank je.
Thank you.